gemeente de tekstwoorden die we met de hulp des Heren willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, de openbaring van Johannes, het 14e hoofdstuk. Wij willen u bepalen bij de versen 14 tot en met 20, zoals die zojuist zijn voorgelezen. En ik lees u enkel nog de versen 14 tot en met 16. Daar lezen wij het woord des Heren aldus. En ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbend op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is nu gekomen, terwijl de oost der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de graan- en de wijnoogst een drietal gedachten. Ten eerste de Heere van de oogst, dat is vers 14, daar lezen we, en ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Onze tweede gedachte, de graanoogst, dat zijn de versen 15 en 16, waar wij zien dat diegene die op de wolk zit zijn sikkel zendt om de aarde te maaien, het graan wordt geoogst. En ten derde de wijnoogst. Dat zijn de versen 14, dat zijn de versen 17 tot en met 20. Dan zien we dat er opnieuw geoogst wordt, maar nu niet het graan, maar de druiven worden geoogst. Dus wij bepalen nu bij de graan- en de wijnoogst. Ten eerste de Heere van de oogst. Ten tweede de graanoogst. En ten derde de wijnoogst. Gemeente, Johannes is op Patmos. We weten dat hij daar verbannen is vanwege het woord des Heren en het getuigenis van Jezus Christus. Johannes is daar eenzaam en toch ook weer niet. Want de Heer komt Johannes opzoeken en daar krijgt hij bijzonder onderwijs. De Heer gaat hem dingen tonen wat in de toekomst plaatsvinden zal. Eerst mag Johannes zien dat de verhoogde middelaar verschijnt aan hem. Als hij hem ziet, dan valt hij op de aarde als dood. Vanwege de heerlijkheid en de majesteit van de verhoogde middelaar. Maar wat doet Jezus dan? Hij legt zijn hand, zijn rechterhand op Johannes. En dat is tot zijn bemoediging. Dan voelt hij die rechterhand en liefde op hem rusten. Dan hoort hij die stem en zegt, vrees niet Johannes, ik ben de eerste en de laatste en ik ben dood geweest en zit ik leef in alle eeuwigheid. Johannes krijgt een opdracht, hij moet schrijven, 7 brieven moet hij schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Maar hij moet ook schrijven datgene wat hij zien zal, dus eerst moet hij luisteren. En datgene wat hij hoort, moet hij schrijven in die 7 gemeenten. En dan moet hij zien. En datgene wat hij ziet, dat zijn visioenen. Die gaan over hetgeen er in de toekomst plaatsvinden zal. En dat moet Johannes ook opschrijven. En dat moet bewaard worden voor de kerk van de eeuwen die volgen zullen. Zo hebben wij nu dat boek Openbaring uit de hand des Heren mogen ontvangen. En dan ziet Johannes eerst een troon in de hemel, een ontzaggelijke majesteit en heerlijkheid die eigenlijk niet is te beschrijven. Hij ziet rondom die troon de tronen staan, 24 tronen. Hij ziet ook bij die troon de 4 dieren en al diegenen die op die tronen zitten en die 4 dieren die aanbidden. Degene die op de troon zit, wat is dat een ontzaggelijk gezicht geweest, gemeente, wat Johannes heeft mogen aanschouwen een blik in de hemel. En dan ziet hij, dat kunt u in het vijfde hoofdstuk lezen, het vierde hoofdstuk lezen. Dan ziet in het vijfde hoofdstuk lezen, dan ziet hij dat degene die op de troon zit een boek in zijn hand heeft. En dat boek is gesloten met zeven zegelen. Dat is geen boek geweest zoals wij dat kennen, wat je zo open kunt doen. Maar het is een boekrol geweest, want zo schreef men in die tijd op boekrollen. Die konden dus opgerold worden. En die boekrol was met zeven zegelen gesloten, toegebonden. En niemand kon die zegelen openen. Niemand in de hemel, niemand op de aarde was waardig om dat boek te openen. Wat betekent dat boek? Wel, in dat boek staan al Gods raadsbesluiten die uitgevoerd moeten worden. En die raadsbesluiten hebben betrekking op de eer van de koning, maar ook op de zaligheid van degene die hij lief gehad heeft van eeuwigheid. En als die zegelen niet verbroken worden, dan kan dat besluit niet uitgevoerd worden. Dan kan dus de kerk niet zalig worden. En daarom weent Johannes, want de eer des Heren en de zaligheid van de kerk is Johannes op het hart gebonden. En dan komt er een engel en die zegt tot Johannes, wee niet Johannes, want daar is er één gevonden die die zegenen openbreken kan en die zal dat ook doen. De leeuw uit de stam van Juda, wie wordt daarmee bedoeld? Daar wordt Christus mee bedoeld, de eeuwige Zoon van God. Die is waardig, die is ook machtig om die zegenen open te breken en die boekrol te ontrollen. Die wordt ook genoemd het lam staande als geslacht. Dus de leeuw uit de stam van Juda is tevens het geslachte lam die zijn bloed heeft gegeven tot zaligheid van al degenen die toegebracht moeten worden en die ook in het Oude Testament toegebracht zijn. En dan ziet Johannes dat die leeuw uit de stam van Juda, dat geslachte lam, het boek neemt uit de hand van degene die op de troon zit. En dan worden die zegenen opengebroken. Zeven zegenen die wijzen op datgene wat gebeuren zal. Daarna zullen er zeven bazuinen klinken. En dan tenslotte zullen zeven violen uitgegoten worden. Wat betekenen die violen? Violen zijn schalen. Schalen waar een vloeistof in zitten kan. En die schalen worden uitgegoten op de aarde. Het heeft allemaal een zeer rijke betekenis. Dat kunnen we vanmorgen vanzelfsprekend allemaal niet verklaren. Maar één ding moet u onthouden. Al die zegelen, al die bazuinen, al die violen hebben betrekking op de uitvoering van Gods raad. En daarin zal de koning die op de troon zit verheerlijkt worden. Daarin zullen ook al degenen die van eeuwigheid verkoren zijn tot de zaligheid toegebracht worden, de zaligheid ontvangen. Maar dat zal wel gaan door een zee van bloed en tranen. Wat zullen er veel rampen over deze aarde gaan? Wat zullen er veel strijd en veel oorlogen gevoerd worden op deze wereld? Maar het gebeurt allemaal onder het beleid van de koning. Hij heeft het alles in de hand. En uiteindelijk zal het uitlopen op de behoudenis en de eeuwige zaligheid van Gods kerk en de ondergang van al de vijanden. En nu tussen die zeven bazuinen en die zeven violen staat ons teksthoofdstuk, wat we met elkaar willen overdenken. Dan ziet Johannes een witte wolk. Wat betekent dat? Wel, wit is de kleur van heiligheid, volmaakte smetteloosheid. Toen Jezus ten hemel voer, was er een wolk die hem wegnam. Toen heeft de engel tot de discipelen gesproken dat deze Jezus alzo wederkomen zal, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus dat Johannes een witte wolk ziet, is een heenwijzing naar het laatste oordeel. Dat komt, gemeente, dat laatste oordeel. En daar zullen u en ik in betrokken zijn. Daar zullen geen toeschouwers zijn die buiten dat oordeel blijven, maar alle mensen die geleefd hebben van Adam af tot aan de jongste dag, zullen in dat oordeel betrokken worden. Een ontzettend gezicht wat Johannes ziet. Die witte wolk, die volmaakte smetteloze heiligheid. En op die wolk, daar zit iemand. Daar zit een, staat er, de zoon des mensen gelijk. Wie is die persoon die zit op die wolk? Wel, dat is niemand anders dan Christus zelf. De eeuwige zoon van God, die ten hemel gevaren is, maar die ook wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. De zoon des mensen gelijk. Hij is eeuwig almachtig, volmaakt God met alle goddelijke deugden en eigenschappen. Maar hij is ook mens geworden. Daarom staat er des mensen zoon gelijk. Dat betekent dus dat hij verschijnen zal in zijn menselijke natuur. Hij is mens geworden. Wanneer gebeurde dat, kinderen? Wanneer is Christus, de Zoon van God, mens geworden? Daar weten de kinderen een antwoord op. Dat gebeurde toen hij geboren werd uit Maria, de maagd Maria. Wie was zijn vader? Hij had eigenlijk geen natuurlijke vader hier op aarde. Al werd Jozef wel door de Joden zijn vader genoemd, maar zijn vader was in de hemel. Waarom kwam hij dan hier op aarde? Wel, zijn vader had hem gezonden vanuit de hemel om hier op aarde zijn werk te doen. En welk werk was dat dan? Welke opdracht heeft hij van zijn vader gekregen? Hij had de opdracht gekregen om de uitverkorenen te verlossen. En wat moest hij daarvoor doen? Dan moest hij in de eerste plaats de wet volkomen voor onderhouden. Kon hij dat? Ja, gemeente, wij kunnen dat niet. Jonge mensen, die wet is zojuist voorgelezen. Hebben jullie geluisterd? 10 geboden. Al die 10 geboden heb ik overtreden. Al die 10 geboden hebben jullie ook overtreden. En ook je ouders, wij allemaal, we staan schuldig aan die heilige wet. En niet één dag, ja niet één ogenblik kunnen we leven zonder die wet te overtreden. En die wet moest vervuld worden, die moest gehoorzaamd worden. Dat kon niet één mens meer. Niemand is daartoe in staat. Maar Christus kon het wel. Hij deed het ook. Hoe komt dat toch? Dat hij het wel kon. Wel, dat komt nu omdat hij van de Heilige Geest ontvangen is. Dus hij was wel waar mens, maar hij was tevens zonderloos mens. Heilig, volmaakt mens. En hij kon die wet onderhouden. En dat deed hij ook. Voor wie deed hij dat? Voor mensen die dat nooit meer kennen. Zijn hier mensen vanmorgen die het wel eens uitwenen? Misschien wel midden in de nacht, als anderen slapen. En zeggen, o God, die heilige wet, die moet mij veroordelen. En ik sta schuldig aan die wet. En ik kan die wet maar niet onderhouden. En toch, Heere, u weet het. Kijk u in mijn hart. Het is mijn begeerte om dat te doen. Kon ik die wet eens waarlijk volmaakt onderhouden? Want dat bent u waardig. Ik heb u zo lief gekregen en juist daarom zou die heilige wet volmaakt werden onderhouden. Maar dat is nu mijn grote smart, ik kan het nooit meer. Wel, zegt de Heere, ik heb mijn zoon gezonden om dat te doen in plaats van mensen die dat nooit meer kunnen, als borg, als plaatsvervanger. Wat moest hij nog meer doen? Schuld betalen. Welke schuld? De schuld die mensen gemaakt hebben. Kent u, gemeente, uw schuld die u gemaakt hebt? U kunt spreken over schuld die gemaakt is, maar ik vraag u, beleeft u dat? Voelt u dat van binnen? Hebt u wel eens gelezen in uw schuldbrief? Dan zult u zien dat die schuldbrief van de aarde tot de hemel reikt en dat u nooit meer één penning van die schuld betalen kunt, alleen die schuld maar groter maken kunt. Hoe moet dat ooit? Ook dat zijn mensen die in de binnenkamer wenen en zeggen, o God, ik sta met u in rekening en ik heb een schuld die ik nooit betalen kan. Hoe moet dat toch ooit weer rechtkomen tussen u en mijn ziel? Wel, zegt de Heere, ik heb mijn zoon gezonden, mijn eigen dierbare lieve zoon, die nooit schuld gemaakt heeft, maar die heeft nu de schuld van de zijnen overgenomen, op zich geladen en weggedragen naar de vloekheuvel van Golgotha. Heeft heel die schuldrekening betaald tot de laatste cent toe. En u komt er op die schuldrekening te staan voldaan met het bloed van Christus, getekend door de Vader die als rechter de schuld vergeeft. Wat moest hij nog meer doen als zoon des mensen? Satan de kop vermorzelen, want we zijn Satan toegevallen. Maar hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Hoort u dat? Bestreden zielen, die misschien de aanvechtingen van de Satan dag en nacht voelen moet. Hij kwam om de werken des duivels te verbreken. De zoon des mensen gelijk, een dierbare persoon dus. En kijk eens, wat staat er op zijn hoofd? Staat een kroon op zijn hoofd. Dus hij is gekroond om te regeren. Want wie draagt er een kroon? Dat is iemand die bevoegd is om te regeren. Onze koning, die heeft het recht om een kroon te dragen. Zo heeft Christus nu ook een kroon. Niet om over een land op deze wereld te regeren. Niet om in Jeruzalem terug te komen. Om daar een aardse troon te bestijgen. Maar een kroon heeft hij om heel de wereld te regeren. Dus je moet het onthouden, gemeente. Alles wat er gebeurt op de wereld. Al die verschrikkelijke dingen die wij niet begrijpen. Waarom gebeurt dat? Waarom laat God dat toe? Zijn eeuwige wijsheid bestuurt het al, tot in de kleinste dingen toe, op deze wereld en ook in uw persoonlijk leven. Zult u dat ook bedenken? Ook in uw persoonlijk leven ligt alles in de handen van die gekroonde koning. Maar nu zijn er ook die op bijzondere wijze zijn onderdanen zijn geworden. Die zijn gehaald uit de macht van de duivel. Want die zijn we allemaal toegevallen. Wij dienen de duivel. En de duivel denkt dat hij hier op aarde alles voor het zeggen heeft. Maar de duivel weet ook wel dat zijn kop is vermorzeld. Zijn kroon te gronde gericht is. En dat koning Jezus regeert. En die worden ze eruit gehaald. Eén bij één. Al degenen die van eeuwigheid zijn gekend en verkoren, die worden toegebracht. Weten jullie, jongens en meisjes, kinderen, wat de Heer nou gebruikt om mensen te bekeren en ze van een onderdaan van de duivel een onderdaan van koning Jezus te maken? Misschien denken jullie wel, dan moet misschien wel een vreselijk onweer voorkomen of een oorlog. Nee, daar gebruikt de Heer een heel eenvoudig middel voor. Welk middel dan? Het gepredikte woord. Is dat niet een groot voorrecht dat jullie en dat uw gemeente onder dat gepredikte woord zitten mag? Want dat is het middel wat koning Jezus gebruiken wil om zijn onderdanen toe te brengen. En we hopen dat de Heer ook op deze dag, waar het woord weer gepredikt worden mag, onderdanen toe wil brengen, ook u wil trekken uit Satans duistere macht tot zijn wonderbaar licht. Dan wordt hij werkelijk uw koning, ook in uw hart. Weet u wat Gods kinderen leren? De een misschien wat dieper dan de ander, dat ze niet waard zijn om het eigendom van die koning te zijn. Maar het grote wonder, hij wil hen hebben. Dat krijg ik nooit klein, kan ik nooit begrijpen. Wilt u zo'n mens als ik ben, zo'n zondemonster hebben? Ja, zegt die koning, daar heb ik nu mijn bloed voor gegeven. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. En weet u wat Gods kinderen dan wel eens doen mogen? Dan mogen ze koning Jezus wel eens tot koning over hun hart uitroepen. Al moeten ze wel erkennen dat ze ook zo vaak ontrouw zijn. Deze koning zit op die wolk. En nu gaan we nog even zien wat er in zijn hand is. Wat is er in de hand van die koning? Een sikkel staat er. Wat is dat eigenlijk, een sikkel? Die worden, denk ik, bijna niet meer gebruikt. In Zeeland noemde men dat vroeger een zekel. Een sikkel, jullie hebben kinderen, wel eens de maan gezien, nadat het nieuwe maan geweest was, dan zie je zo'n klein smal sikkeltje. Zo ziet een sikkel er nu uit. Die is dan van ijzer en aan de binnenkant zitten scherpe tandjes en aan één kant zit er een handvat. Wat kun je daarmee doen? Daar kun je iets mee afsnijden. En vroeger gebruikte men die om het koren af te snijden. Dan ging men met zo'n sikkel naar het korenland, de tarwe of de gerst. En dan nam men in zijn arm zo'n deel van dat koren. En met zo'n sikkel of zekel werd dat koren afgesneden. En dan werd het bijeen gebundeld en op het land in schoven gezet. En een tijdje later werd het dan naar de schuur gebracht. En daar in de schuur werd het gedorst. In oude tijden ging dat met een dorsvlegel. Later, ik heb het als kind vaak gezien, gebeurde dat met de dorsmachine. En nu zijn er de combines die over het land gaan. De sikkels worden eigenlijk niet meer gebruikt. Misschien nog wel eens om gras af te snijden of iets dergelijks. Hebben jullie wel eens een sikkel gezien, kinderen? Dan moet je maar eens vragen aan je ouders of je grootouders, als je die nog hebt. Die zullen dat wel weten. Wel nu, zo'n sikkel is er nu in de hand van degene die op de wolk zit. En die sikkel blijft niet werkeloos, maar die sikkel, daar gaat hij iets mee doen. Hij wacht met die sikkel om het werk te doen wat hij doen moet. En dat doet hij op de tijd die in de hemel bepaald wordt. We hebben het in natuur mogen zien. En het is vroeg dit jaar. Eerste gerstenoogst, die werd afgemaaid. Toen de tarweoogst. En veel tarwe is al ingezameld. Vroeg dit jaar. De Heer geeft weer een oogst. Dat zou ons ook wel moeten verwonderen. Er zijn zorgen geweest in het voorjaar. Maar de Heer heeft gezorgd. Zonneschijn en regen. En het graan mocht groeien en het mocht rijpen. En wat zie je dan? Als het graan rijp wordt, dan zie je dat die halm naar beneden gaat hangen. Hoe komt dat? Wel, daar zitten korrels in. En die korrels zijn zwaar. En daardoor buigt die hal naar beneden. En als de boer over het land gaat, dan ziet hij dat met welgevallen. Het graan hangt naar beneden. De korrels zijn zwaar. En nog even, dan kan ik mijn graan afmaaien. Als wij het ogenblik zouden moeten bepalen om het graan af te maaien, zouden we ons vergissen als we geen verstand van de landbouw hebben. We zouden het misschien veel te vroeg doen of veel te laat. Maar de landbouwer, de boer, weet precies wanneer hij zijn graan afmaaien moet. En zo, gemeente, is nu in de hemel de grote landman. Dat is God de Vader. En hem is bekend wanneer zijn oost ingezameld wordt. Daar zegt Jezus van tot zijn discipelen, van die uren weet niemand, nog de engelen in de hemel, zelfs de Zoon niet, naar zijn menselijke natuur. Dat is enkel bij God bekend, wanneer dat gebeuren zal. Maar het komt wel, als de oost rijp is, dan zal het afgemaaid worden en ingezameld worden. Daar zit nu die persoon met zijn kroon op en met zijn sikkel in de hand en wacht op het ogenblik dat hij vanuit de hemel het bericht krijgt. Met eerbied gesproken, gemeentje, eigenlijk zit Jezus nu reeds op die witte wolk wachtend op het ogenblik dat hij van zijn Vader dat die tijding krijgt, dat de uren aangebroken is om te maaien. Dat gaan we zien in onze tweede gedachte, de graanoogst. Wat gebeurt er? We lezen in vers 15, en een andere engel kwam uit. Dat is een geschapen engel. Waar komt die vandaan? Uit de tempel. Daar in de tempel, daar zit de eigenaar van de oogst. God de Vader, die tevens ook rechter is. En die al zijn eeuwige raadsbesluiten door Christus uitvoert. En uit die tempel komt nu een engel. Een bode dus. Die moet een boodschap brengen. U begrijpt, het is allemaal beeldspraak en een visioen. Maar het heeft ons veel te zeggen. Want dat ogenblik, dat komt. Misschien is het veel dichterbij dan wij denken. Kijkt u wel eens, gemeente, in de kranten. Wat leest u dan? Al het gewoel van deze wereld. De liefde die verkoudt. De Godvergetenheid. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Hongersnoden. Ernstige ziekten. Denk aan de coronacrisis die achter ons ligt. Wat betekent dat? Het zijn de tekenen die erop wijzen dat het ogenblik van de oost steeds dichterbij komt. Hij komt om deze aarde te richten. Bent u bereid, gemeente? Ziet u uit naar het ogenblik dat hij komt? Of vreest u dat ogenblik? Of denkt u er misschien liever niet over na? Dat zou ook kunnen. Dan is deze preek daarop gericht dat u er wel over nadenkt. Want als dat ogenblik komt, dan worden ook wij geoogst. Het zij als graanoogst, het zij als wijnoogst. Eén van de twee. Maar elk van ons is bij die oogst betrokken. Wij zijn onderwerp van die oogst. Zult u het niet vergeten, gemeente? En ik zou u de raad willen geven. Haast u toch, om uw levenswil, om nog te mogen behoren bij dat gelukkige volk wat het eigendom van Jezus geworden is en die als de graanoogst ingezameld zullen worden. Daar komt die engel en die zegt tot degene die op de wolk zit: zend uw sikkel en maai. Want er staat de uren om te maaien. En dan moet u letten op twee woordjes. Voor u is gekomen. De uren om te maaien voor u. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat die persoon op de woord, dat is Christus, naar dat moment uitziet met een sterk verlangen. Zijn sikkel heeft hij in de hand. Waarom verlangt hij daar zo naar? Wel, dat is heel eenvoudig. Hij wil zijn oogst van deze aarde binnenhalen. Wij zouden kunnen denken, maar dan gebruiken we even een ander beeld, aan een bruidegom die wacht om zijn bruid in bezit te hebben en zijn bruid mee te kunnen nemen in het huis wat gereed staat, om dan altijd samen te zijn. Zo doet Christus nu ook. Hij wacht, hij verlangt, hij hungert. Eenmaal is Christus hier op deze aarde geweest en toen heeft hij zichzelf ook het tarwegraan genoemd. Dat kunt u lezen in het evangelie van Johannes. Daar zegt hij, en die het tarwegraan, en daar staat het woord tarwegraan met een hoofdletter, in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Zo is Christus eenmaal als het grote tarwegraan in de aarde gevallen. Want hij stierf op Golgotha. En toen hij gestorven was, is hij in het graf gelegd. Dus in de aarde gelegd. Waarom moest dat gebeuren? Wel, door die weg kon hij nu zijn oogst hier op aarde binnenhalen. Door die weg alleen. Als Jezus niet in de aarde gevallen was, zou hij alleen gebleven zijn. Zou er nooit een oogst, een rijke oogst op deze aarde geweest zijn. Maar hij heeft die oogst verworven door zijn bitter lijden, door zijn dood en bloedstorting, door zijn begrafenis. Zo is hij het grote tarwegraan geworden. Maar nu is uit dat tarwegraan een rijke oogst tevoorschijn gekomen. Want hier op deze aarde is gezaaid. Wanneer gebeurt dat, dat zaaien? Heel eenvoudig. Dat gebeurt op zondagmorgen. Als je in de kerk komt, dan wordt er gezaaid. Dan staat er iemand op de kansel die gezonden is door die zoon des mensen om zaad te strooien in de gemeente. Ook wij hebben dus de opdracht om zaad te strooien, een handvol zaad. Zult u bedenken, gemeente, het gaat niet om die persoon die zaait, maar het gaat om het zaad en wat de vrucht van dat zaad zijn zal. Want dat zaad zal vrucht dragen. Daar zal een rijke oogst uit voortkomen. Maar helaas, dat moeten we ook zeggen, veel zaad valt bij de weg. Mag ik jullie eens vragen, jongens en meisjes, hoeveel preken heb je al gehoord? Dat hoef je mij niet uit te rekenen, maar al heel wat. En wat is er van overgebleven? Is het allemaal weggepikt door de vogels, door alle genoegens van deze wereld? Daar is ook zaad wat valt op steenachtige plaatsen. Het lijkt zo mooi, het groeit snel op, veel verwachting ervan, maar er komt niets van terecht, want het kan niet wortelen naar beneden, kan geen vocht uit de aarde trekken, dus het verdroogt als de zon opkomt. Tijdgeloof. Misschien zijn die er ook wel. Een tijd lang gedacht bij Gods volk te horen. Maar er is niets van overgebleven. Misschien houdt u zelf nog overeind. Maar waar is de vrucht van uw leven? Want daar gaat het dan. Om die vrucht. Wat is er veel zaad ook? wat onder de doornen valt, dat wordt verstikt. Dat moeten de ouderen maar eens bedenken. Hoeveel zaad is er in uw leven gestrooid, waardoor de zorgvuldigheden van het leven verstikt is, niets van terechtgekomen. En toch, daar zal een rijke oogst op deze aarde tevoorschijn komen. Want er viel een deel in de goede aarde. Dat wortelde naar beneden. Weet u wat er gebeurde? In de harten van diegenen bij wie het in de goede aarde viel, die hebben de diepte leren kennen van hun eigen bestaan. Het ging naar beneden, de diepte in, kwam niet direct naar boven, eerst naar beneden om te wortelen. Die hebben ook geleerd wat het betekent om buiten God te zijn. Daar is smart geweest. De een meer dan de ander, dat is zeker. Maar er is smart geweest. Een hartelijk leedwezen dat ik God met mijn zonde vertoond heb. Maar het is ook boven de aarde gekomen. Als een boer zaait in het voorjaar. Of de wintertarwe in het najaar. Dan gaat hij een paar weken later kijken. Ik heb het wel eens gezien bij mijn eigen opa. Dan ging hij plat op de grond liggen om zo over het land heen te kijken. Dan zag hij die groene gloed en dan was hij blij. Het zaad komt op. Zo komt ook dat goede zaad op. En het groeit en het begint vrucht voor te brengen. Maar er is wel veel voor nodig. Zo'n boer moet zijn land onderhouden. Het onkruid moet weg. Er moet voeding gegeven worden. Alles wat nodig is. En dan gaat er over die tarwe soms een storm heen. Slagregens heen. Dan weer brandt de zon onbarmhartig op het graan. We zouden soms denken, wat moet er van terechtkomen? Maar het graan rijpt door alles heen. Hebt u ook dit jaar weer duidelijk kunnen zien. Door alles heen is het graan gerijpt. En zo gaat het nu ook in het hart van Gods kinderen. Het graan dat rijpt. Daar zijn veel tegenheden, kinderen des Heren. Daar zijn veel moeite en zorgen. Daar is veel wat u benauwt, bestrijdingen. Ongeloof, wat kunnen er een rampen over het leven heen spoelen? Soms denk je, daar komt niets van terecht. Het is alles van mezelf geweest. Zal nooit tot eer des Heren zijn. Ik zal er nog even buiten vallen. Maar God houdt het in stand. Hoe komt het, kind des Heren, dat u door alles heen, door al die moeite en zorgen, door al die bestrijdingen en benauwdheden, niet teruggekeerd ben naar de wereld, niet afgevallen bent. Dat komt omdat God het in stand hield. Hij is de getrouwe geweest in uw leven. En zo door al die wederwaardigheden moet het nu rijpen, hier van binnen, totdat de oogst komt. En nu komt die, in zekere zin, voor elk kind van God, als het leven afgemaaid wordt. Dat ogenblik, kind des Heren, dat bepaalt u zelf niet, maar dat bepaalt God. Soms kan ook een kind van God wel eens naar de dood verlangen. Dat kan een zondig verlangen zijn. Denk aan Elia, toen hij onder die jeneverboom lag. Kan ook een godzalig verlangen zijn. Dat kende Paulus toen hij het uitriep. Ontbonden te wezen en met Christus te zijn, is mij zeer verre het beste. Maar ze moeten wachten. Wachten totdat de sikkel komt. Dan wordt hun leven afgemaaid. Waarom? Om ze in te zamelen. In te zamelen in de heerlijkheid hierboven. Die wacht voor elk kind van God. Of je nu klein bent in de genade en misschien niet zo'n volle er met zware korrels hebt, of groot in de genade, en misschien wel een er die diep naar beneden buigt, omdat die van zwaarte schudt. Maar elke er wordt ingezameld, klein of groot, rijk of arm in de genade. Want als het ogenblik komt, dat de sikkel komt, dan is dat graan rijp. En zo lang moet u wachten, kinderseren, en dan kunt u zelf die bepalen. Misschien denkt u soms wel eens, nu zal ik toch wel rijp genoeg zijn. Maar dat bepaalt u zelf niet, dat bepaalt de landman. Het ogenblik dat uw helm afgemaaid wordt en u ingezameld wordt in de eeuwige schuren hierboven, om dan eeuwig bij de Here te zijn. Wat moet er veel leed geleden worden, strijd gestreden worden. En de een moet er dieper door dan de ander, dat is zeker. Maar alles, alles wat u overkomt, ik spreek nu tot Gods kinderen, en dat wil ik tot hun bemoediging zeggen. Alles wat u overkomt in dit tijdelijke leven, uitwendig en inwendig, acht de grote landman nodig om uw helm rijp te maken. En dan komt de sikkel. U zegt, de dood, maar daar zie ik wel tegenop. Die vrees ik. Dat is te begrijpen. Elk mens heeft een natuurlijke afkeer van de dood. De dood is geen vriend, maar een vijand van de mens. Die is ook door de zonde in de wereld gekomen. De dood is zo tegennatuurlijk. En ook Gods kinderen kunnen soms nog zo vrezen als ze aan de dood denken. Hoe zal dat toch gaan? Zal het door een ziekte zijn? Door een ongeluk? Door een hartinfarct? Zal ik afscheid kunnen nemen van degene die me dierbaar zijn? Of zal ik plotseling weggenomen worden? Zeker bij het ouder worden kunnen die gedachten zo door je heen gaan. En in de stille nachten kun je daar zo over tobben. En toch hebben Gods kinderen geen reden om te vrezen. Want, wat zegt onze Heidelberger van? Het sterven van Gods kinderen is geen straf op de zonde, geen betaling voor de zonde, maar alleen maar een doorgang. Het is de poort, kinderseren, waar u door moet om in Kanaan te komen. Het is de Jordaan waardoor u door moet. En u kan het schijnen dat de Jordaan vol is. Maar als de ark erin is, dan gaat u op het droge, door de Jordaan heen. Zo zendt nu die grote maaier zijn sikkel en zal uw helm afsnijden op zijn tijd, omdat hij u lief heeft, omdat hij verlangt om u bij zich te hebben. Daar verlangt en hunkert hij naar. Verlangt u er ook naar? Is dat eigenlijk niet erg, gemeente? Dat moeten we toch ook eerlijk zeggen. Dat Christus zo verlangt om zijn kerk bij zich te hebben. En dat Gods kinderen vaak zo weinig verlangen om bij hem te zijn. Een zeker dichter, die mocht dat verlangen wel hebben. Hij zegt, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar mijn eeuwige woning, naar het feest van mijn kroning, naar het einde van de krijg. Hij hunkerde ernaar. En een andere dichter riep uit, toen hij goed gesteld was, o eeuwigheid, kom ras, och, dat ik bij u was. Dat zijn ogenblikken in het leven als kinderen. Ze zouden er meer moeten zijn. En toch zullen Gods kinderen niet kunnen ontkennen dat die momenten er wel zijn. En uitzien, want dan worden ze van zichzelf verlost. Van al hun kaf en stro. Want dat zal de heerlijkheid die beërven. Dat moet er allemaal aan. Van alleen die korrel, die zuivere blanke korrel, die wordt ingezameld. En die is tot eer des Heren, eeuwig bij de Heren. Dus de graanoogst wordt ingezameld. En we zeiden hem, het ziet vooral op de wederkomst. Dan is de oogst van heel de aarde rijp. Nu moeten er nog halmen rijpen. Daarom wordt er nog gepredikt. Daarom gaan er nog zendelingen naar heidenlanden. Daarom wordt er nog arbeid verricht onder het Joodse volk. Want ook daar moeten nog halmen rijpen. Maar als heel de wereldoogst rijp is, dan komt hij om te oordelen, om zijn oogst geheel binnen te halen, met lichaam en ziel even bij hem te zijn. Dat is het einde van deze bedeling. Maar er is nog een oogst. Dat is onze derde gedachte. Maar dan gaan we eerst zingen. Uit Psalm 97, het derde vers. Het gebergte smelt als was en wordt geheel tot as voor het aangezicht des Heren. En wat daar verder volgt. Psalm 97, vers 3. Dus gezien de Heere van de oogst, we hebben stilgestaan bij de graanoogst. We gaan nu ten derde zien de wijnoogst. Er staat in vers 17, en een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Dus wij zien dat de Zoon des Mensen Christus een sikkel in de hand heeft om zijn oogst in te zamelen, de uren voor u. Dat is toch blijdschap van de Zoon des Mensen. Dan mag hij zijn oogst, zijn graanoogst inzamelen en eeuwig bij zich hebben. Maar nu ziet Johannes dat er nog een engel komt uit de tempel. Dus ook uit de nabijheid van God in de hemel. God de Vader zendt deze engel en die heeft ook een scherpe sikkel in de hand. Dus die moet ook dat werk gaan doen van afsnijden of afmaaien. Die moet ook wachten tot het ogenblik dat hij toestemming krijgt om zijn werk te verrichten. Wat gaat hij dan oogsten? Die gaat de wijnoogst in oogsten. Misschien denkt u, gemeente, dat is toch ook een zeer positief beeld. Want wijn is tot verheuging des mensen. Wijn is een dierbaar vocht. Maar vergis u niet, we zullen straks zien dat die wijnoogst een vreselijk oordeel inhoudt. Want het zijn geen goede druiven, maar het zijn vergiftige druiven. Het zijn zure, stinkende druiven die weggeworpen moeten worden en uiteindelijk in het ontzaglijke oordeel komen. Die engel met die scherpe sikkel, die mag niet zo zelf bepalen wanneer hij begint om zijn werk te doen, die moet ook wachten. Gemeente, die engel, de oordeelsengel, die staat is ook al gereed om zijn werk te doen. Hebt u die engel wel eens gezien in uw leven? Want wij allen van nature zijn vijanden van God. Dat mogen we niet verbloemen. Wij worden niet als vrienden van God geboren. Wij worden niet als kinderen van God geboren. Wij worden geboren als vijanden van God. Afmakers, weglopers, in Adams diepe val, dood in zonden en misdaden. En wij willen voor God niet buigen. Dat is het bestaan van een mens. Nu wil de Heer nog arbeiden, hier op aarde. Want wat doet hij? In zijn langmoedigheid wacht hij nog om het oordeel uit te voeren. Mag ik eens een vraag stellen? Oude mensen, hoe lang heeft de Heer met zijn sikkel staan wachten? Het oordeel nog niet uitgevoerd, want je leeft nog. Misschien ben je 80 jaar, misschien wel 85, misschien nog ouder. Altijd onder de waarheid geleefd. Zoveel langmoedigheid heeft God met u betoond. En nog is hij langmoedig. Nog roept hij. Hij roept ernstig, welmenend. Wend u naar mij toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De engel met de sikkel staat gereed. Maar u kunt dat oordeel nog ontkomen. In het natuurlijke kan dat natuurlijk niet. In het geestelijke wel. Kunt u nog van zo'n drijvend tros, van zo'n onrijpe, zo'n zure en bittere vergiftige drijf, tot een korenhalm gemaakt worden? Dat is de wonder van de wedergeboorte. Het wonder Gods in het leven. En dat kan nog. God roept nog. Ernstig, welmenend, ook in deze dienst staat de Heer als het ware aan de ene zijde met zijn scherpe sikkel gereed. Want als we onbekeerd blijven, dan moet die sikkel straks zijn werk doen en ons afmaaien als een vergiftige drijf. Maar hij roept nog, zijn mond is nog geopend door middel van zijn knechten. En ernstig, dus als het woord gepredikt wordt, komt er een ernstige boodschap tot ons allen. Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? God doet er een eed op. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich van zijn weg bekeren en leven. Bekeert u, gij huis Israëls. Bekeert u, gij inwoners van Rillandbad. Bekeert u, gemeenteleden en doopleden van de gereformeerde gemeente van Rilland. Wend u naar mij toe. Hij roept het, ernstig en ook welmenend. Wilt u daar een voorbeeld van? Ga mee naar Jeruzalem, tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Daar staat hij, op het veulen van een ezelin gezeten, voor Jeruzalem. En dan staat er dat hij weende over Jeruzalem. Luid snikken staat er eigenlijk in de grondtaal. En hij roept het met grote stem, och, of gij nog bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. En zo roept hij ook vanmorgen hier in ons midden. Och, of gij nog bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Want het oordeel komt. Dus engel met de sikkel staat gereed. U kunt nog ontkomen. U kunt nog behouden worden. Maar er is haast bij. Stel het niet uit. Want het zou kunnen zijn dat deze komende nacht uw leven door die scherpe sikkel afgesneden wordt. En dan is de genade tijd voorbij. Dan kan het niet meer. Dan is ons lot voor eeuwen beslist. Nu kan het nog wel. Daar komt van het altaar weer een andere engel. Dat is in dit gedeelte de derde engel die we tegenkomen. Een engel van het altaar. Wat is daar bij het altaar? Onder het altaar, kunt u lezen in Openbaring 6, zijn de zielen van de martelaren. En die martelaren, die bidden, die roepen dag en nacht. Hoe lang oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Ze zijn verdrukt, ze zijn ter dood gebracht. En de wraak moet uitgeoefend worden, want God moet aan ze neerkomen. Ook in het oordeel en de wraak over de vijanden. En dan komt nu die engel van het altaar. Dat betekent, het gebed van die martelaren is verhoord. Hebt u misschien ook wel eens een kind van God benadeeld, die nu niet meer leeft, die in de hemel is? Dan roept zo'n kind van God van onder het oordeel. Er moet wraak geschieden. Maar u kunt die wraak nog ontkomen zolang u leeft. Maar dan niet meer. Dan wordt dat gebed verhoord. En dan doet die sikkel zijn werk. En wat gebeurt er dan? Als die sikkel zijn werk doet, dan worden de trossen drijven van de aarde afgesneden. Eén voor één afgesneden. Al die drijventrossen. Wie zijn dat dan? Dat zijn goddeloze mensen. U zegt, daar hoor ik niet bij. Want ik ben zo goddeloos niet. Ik leef dan wel keurig naar Gods woord. En ik kom in de kerk. Ja, maar er komen ook mensen die zo lang onder het woord gezeten hebben en het woord verworpen hebben en Jezus niet nodig hadden. Dat zijn ook van die vergiftige drijven. Dat zijn ook mensen die zichzelf bedrogen hebben, huichelaars, zichzelf voorgedaan als Gods kinderen, terwijl ze van binnen geen enkel schijntje van genade hadden. Dat zijn allemaal van die drijven en die zijn rijp geworden. Hoe dan? Gemeente, de duivel heeft zoveel middelen om die drijven snel rijp te maken. Hij heeft de middelen van de moderne media. We grijpen ernaar. Het is onze afgod geworden. De middelen die er in deze wereld zijn, van drank en drugs. De middelen ook van valse godsdiensten, waar God niet op het hoogst verheerlijkt wordt, maar de mens in het middelpunt geplaatst wordt. Wat de duivel ook gebruikt, het maakt hem niet uit. Maar die drijven moeten rijp worden. Want die giftige drijven, die moeten bij hem in de rampzaligheid komen. Waar hij ook eeuwig zal moeten lijden. Dat is een opzet. Jonge mensen, zullen jullie eraan denken dat de duivel 24 uur per dag en 7 dagen per week bezig is om jullie rijp te maken. Rijp te maken. En ik zeg het met beven, rijp te maken voor het oordeel, rijp te maken voor de hel. Zo moet ik het uitdrukken, want het is naar Gods woord. Ik wil jullie waarschuwen, vlie toch al die wereldse verleidingen. bij je jonge knieën toch, voor God. Smeek nog om genade, want strak wordt je tros afgesneden. En wat gebeurt er dan? Die drijven trossen, we gaan die heen in de wijnpersbak. Wat is een wijnpersbak? Dat is een stenen bak buiten de stad, want het staat buiten Jeruzalem. Binnen Jeruzalem, dat is een beeldspraak, een teken van de kerk des Heren. Maar buiten Jeruzalem, zo'n stenen bak. En daar gaan al die drijven in. Onder in die bak zit een goud. En wat gebeurt er? Die drijven worden getreden. Daar komen mensen die trappen op die drijven. Die dansen op die drijven. En dan kun je begrijpen wat er plaatsvindt. Die drijven bersten open. En er komt drijvensap uit. En dat vloeit door die goud weg. En dat gebeurt nu met deze drijventrossen. Geworpen, van zich afgeworpen. God werpt ze van zich af. Want, lezen we het in Jesaja 5. Ik heb verwacht, die wijngaard, dat die goede drijven voortbrengen zou. Maar ze heeft stinkende drijven voortgebracht. Weg in die wijnpersbak. En dan wordt hij getreden. Wie doet dat? Jesaja 63 lezen we. Dat Christus aan zijn kleed besprengd is met bloed. Want er staat, hij is zijn vijanden vertreden in zijn toorn en vertrapt in zijn grimmigheid. Ten diepste is dus de toorn des Heren, die ook door Christus in het oordeel uitgevoerd wordt. De reden dat die drijven vertreden worden, vertrapt worden en dat het sap eruit vloeit. En dan gaan we even kijken buiten die wijnpersbak. Daar komt die stroom van drijvensap. Nee, dat is het niet. Kijk eens goed. Het is geen drijvensap. Het is bloed. Zo staat het er. Er is bloed uit de wijnpersbak gevloeid. Bloed wijst op het oordeel. Op de dood. Op de eeuwige dood. Een klein beetje bloed. Nee, een stroom van bloed. Tot aan de tomen van de paarden. Daar moet u eens over denken. Weten jullie, kinderen, waar het toom van een paard zit? Dat zit niet aan zijn voeten, maar dat zit aan zijn bek, het toom. Dus een stroom van bloed die zo hoog is, dat die komt tot aan de bek, tot aan de toom van de paarden. Een ontzaglijke stroombloed. Dat ziet op de vreselijkheid van Gods oordeel, niet te ontkomen. En hoe ver reikt die stroom van bloed? 1600 stadien ver. In 16 zit het getal 4. 4x4. De vier windstreken van deze wereld. Dat betekent dat het oordeel wereldwijd, wereldomvattend is. Waar u ook woont, maar u komt ten dat oordeel. Niemand kan het ontlopen. 1600 stadien ver. Dat is ongeveer 300 kilometer. Het land Israël, diagonaal gemeten, is ongeveer 300 kilometer. Dus voor het Joodse volk was het een herkenbare afstand. Heel het land. Niemand ontkwam. En gemeente, denk eens aan Nederland. Diagonaal gemeten is dat ook niet ongeveer 300 kilometer. Zou er één dorp, één mens in Nederland zijn die het oordeel ontkomen zal? Niemand. Ook u niet. Ook jullie niet. Daarom wil ik liefelijk, bewogen, maar toch ook ernstig waarschuwen. Zoek de Heere nog, opdat je straks niet in die vreselijke wijnpersbak komt en in dat oordeel eeuwig ondergaat, dan ben je eeuwig in de hel. in de rampzaligheid. Hoort nog de roepende stem van Christus. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einden der aarde, die dorst heeft die komen, die wil nemen het water des levens om niet. Het kan nog, u leeft nog. Amen.